Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan provenant S. Stuy uit Blesgoedsgraaf. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor Bonissa-zending. Zondag 20 december, de vierde adventszondag, hoopt voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee D.E. Budding in Nutspeet, uit Nutspeet in CCK 2. En s'avonds om 7 uur hoopt dominee Budding dan ook voor te gaan hier in de Westerkerk. 1 januari 2021 is ouderling kerkrentmeester B.T. Abink aftredend en herkiesbaar. Wilt u namen indienen van eventuele tegenkandidaten, dan dient men dit schriftelijk en ondertekend te doen voor 19 december aanstaande bij de Schriba en J.A. Wiegers. Indien er geen namen als tegenkandidaten worden ingediend, is hij herkozen. Er zal niet gezongen worden. De organist speelt de psalmen, zodat u in de gedachten kunt meezingen of meeneurien. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Matthäus 3, van 1 tot en met 12. De te zingen psalmen. De openingspsalm is psalm 24, het tweede en het vijfde vers. Psalm 95, het vierde vers. Psalm 51, het tweede vers en het derde. Psalm 51, vers 5 en 9. En de slotpsalm is psalm 32, het eerste en het vijfde vers. Dit alles zo de Heer wil en we leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is psalm 125, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Omdat we niet hardop mogen zingen, maar in gedachten zingen, zal ik de teksten voorlezen. Laten we gaan zingen over God de Koning. Die komt. met Psalm 24. Daar zien we: de Heer is koning, de Heer is ook heilig. En in vers 2 zingen we over wie tot de Heer mag naderen. Wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En vers 5. Verhoogt, o poorten, u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van Semels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Psalm 24, vers 2 en 5. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4, na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Heilige God, wat bent u groot. Wij kunnen dat niet bevatten. En wat heeft u veel gedaan, wat we net hebben beleden. Machtige schepper en verlosser en koning die regeert, dat bent u. En wat zijn wij dan klein en beperkt, kwetsbaar en zondig. Zondige mensen. Trouwe God, wij danken u dat u toch zo goed voor ons bent. Dank u wel voor uw zorg dat we er nog zijn. U geeft ons leven. Dank u wel dat we uw woord mogen horen. Dat er nog steeds kerkdiensten zijn. Ook al missen we het dat we niet gewoon naar de kerk kunnen. Dank u wel dat u ons weer roept om uw woord te horen. Dank u wel dat we thuis mogen meeluisteren. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die vervolgd worden om hun geloof. En wij mogen in vrijheid uw woord horen en uw naam belijden. En we bidden u, wees bij ons. Wees bij ons in de kerk. Wees bij ons als we thuis meeluisteren. Wees bij ons als we eenzaam de dienst meemaken. We gaan uw woord lezen. En we bidden u. Kom met uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand. Zodat we uw woord zullen begrijpen. En raak ons erdoor aan. Zodat het iets met ons doet. En wij er ook iets mee zullen doen. Geef daarvoor ook de concentratie. Dat we niet afgeleid worden door allerlei gedachten of gevoelens die we misschien meegenomen hebben. Of door de omgeving thuis. Of door verdriet. We zijn helemaal afhankelijk van u. Ook vanavond. Welke taak we ook hebben. Geef ons een gezegende dienst. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot eer van uw naam. We bidden dit om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel vanavond uit het Nieuwe Testament. Uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs 3 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Matteüs 3 vanaf vers 1. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort, ter bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bel aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover de schriftlezing. We gaan als voorbereiding op de preek zingen uit Psalm 51. In de schriftlezingen hoorden we over mensen die hun zonde beleden. Dat doet ook David in Psalm 51. Hij begint zijn gebed met: wees mij genadig, o God. En hij zegt: reinig mij van al mijn vuile zonden. En dan zingen we in vers 2 en vers 3. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En vers 3, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heer, die weet al wat ik heb misdreven. Gij die mijn ziel met wijsheid had gevoed en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. Psalm 51, vers 2 en 3. adderengebroedsels. Dat zei Johannes. Nou, wij horen dat woord niet heel vaak, maar dat klinkt niet positief. Nee, dat is ontzettend scherp. Een adder. Een giftige slang. Veel mensen komen om gedoopt te worden door Johannes. Maar als hij dan die fariseeën en die sadduceeën aanziet komen, dan zegt hij adderige broedsels. Scherpe woorden. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Meent niet bij uzelf te zeggen. En de bijl is alreede aan de wortel der bomen gelegd. En vuur, dat is het woord wat Johannes nog wel het meest gebruikt in die laatste verse. Vuur, vuur, vuur. Scherp. Klinkt sowieso niet heel pastoraal. Waarom nou dat kritische? Wees toch blij met die vele dopelingen? En als Johannes nou wil dat ze zich bekeren, dat ze veranderen, kan hij toch beter niet van die afstotende woorden gebruiken? Het is belangrijk dat je vertrouwen van mensen wekt, toch? Want dan geeft ze ondertussen wel een opdracht. Brengt dan vruchten voort. Ziet Johannes dus geen vruchten? En oordeelt hij niet te snel op basis van de buitenkant? En word je dan pas geaccepteerd als je goede vruchten kunt laten zien? Dus eerst zo'n scherp woord, afstotend, en dan een opdracht. Werkt dat niet juist averechts, dat die mensen zich gewoon totaal niet aangesproken voelen? Wie voelt zich hier nou door aangesproken? Adderige broedsels. Wie voelt zich daardoor aangesproken? Toen en vandaag. We lazen vanavond zo dit stukje over Johannes de Doper. De wegbereider voor de Heer Jezus wordt hij wel genoemd. Een soort voorbereider. Die komt voordat Jezus komt. Vandaar dat we dit stukje ook lezen nu we in Advent leven. Advent, de 4 weken voor Kerst, gaat onder andere over verwachting. Uitzien naar de komst van Jezus. Misschien vindt u het ook wel een beetje een lastige tijd. We kunnen toch niet doen net alsof we leven voordat Jezus kwam. In de tijd voor Jezus. En dan gaan uitzien naar zijn komst. Maar misschien ziet u wel uit naar Kerst. En waarom? Waarom verlangt u naar Kerst? Het stukje dat wij hebben gelezen, dat is natuurlijk wel gebeurd na de geboorte van Jezus. Maar het is gebeurd voor zijn werk in het openbaar. En Johannes heeft daarom ook wel een boodschap die past in Advent. Hij lijkt ook wel een beetje op die profeten uit het Oude Testament. Blijkbaar is er een voorbereider nodig. Is er voorbereiding nodig op de komst van Jezus. Waarom zou dat eigenlijk nodig zijn? Hou die vraag even vast. We zien Johannes de Doper zo aan het werk. Opeens is hij er in vers 1, daar staat dat hij preekt. En we lezen eigenlijk een hele korte preek. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En eigenlijk zien we in vers 1 tot en met vers 6 meer omschrijving van wat er gebeurt en van hoe Johannes eruit ziet, dan van wat hij zegt. Johannes, die had hele aparte kleding. Kleding van haren, van een kameel. En een leren riem. En wat eet hij? Sprinkhanen en wilde honing. Apart gezicht. En je zou ook denken, waarom wordt dat allemaal zo uitgebreid beschreven? Het gaat toch niet om het uiterlijk? Het gaat toch niet om de buitenkant? Apart gezicht. Maar bijzonder is, er komen ontzettend veel mensen op af. Helemaal naar de woestijn. Dat is geen fijne plek. En die mensen worden gedoopt in de Jordaan. Die mensen die lopen het water in, gaan helemaal kopje onder en die komen helemaal nat weer boven. En het wordt zo rustig beschreven, mooi. En dan in vers 7, dan wordt het onderbroken. Johannes die ziet veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkomen. En dan zegt hij dus die scherpe dingen. Adderige broedsels. Scherp. En oké, misschien waren dit geen goede mensen. Hè, die fariseeën en die sadduceeën, misschien waren dat wel hele slechte mensen. Zo klinken ze misschien ook wel een beetje in onze oren. Zo staan ze een beetje bekend misschien. Maar ze mogen toch wel komen. En ze mogen toch wel gedoopt worden. Gaat het er dan om dat zij vruchten gaan maken, vruchten voor God, als voorbereiding op de komst van Jezus? En kom dan maar weer terug. En dat Jezus dan op grond van die vruchten gaat oordelen? Want Johannes zegt niet, vertrouw op God. Maar hij zegt, maak vruchten. Om het wat duidelijker te krijgen, laten we even naar het begin kijken. Johannes die zegt, bekeert u. Bekeert u. Nou, een bekend woord voor ons, denk ik. Bekering. En misschien heeft u ook wel eens gehoord dat dat woord hier letterlijk vertaald betekent verandering van denken. Nou, dat is iets aan de binnenkant. Hè, dat je anders gaat denken over zonde en recht, over God en jezelf. Het gaat dus om veranderen. Nou, dat is niet makkelijk. Het gaat ook om berouw. Mensen moeten veranderen, bekeren. Waarom is dat nodig, bekering? Nou, in vers 2 staat, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk komt. Sterker nog, de koning zelf komt. De heilige koning. Bekering. Dus een belangrijk woord in dit stukje. Johannes zegt ook dat hij doopt met water tot bekering. In vers 11. Trouwens wel goed om te weten, deze doop van Johannes verschilt wel van de christelijke doop die wij nu kennen. Dat ziet u bijvoorbeeld ook in Handelingen 19, waar Paulus mensen tegenkomt die zijn gedoopt met de doop van Johannes, maar niet met de doop in de naam van de Heer Jezus. De doop tot bekering is dus een specifieke doop, in een specifieke periode. En wat zien we nu als die mensen gedoopt worden? Dan staat erbij, belijdende hun zonden. Dus, terwijl zij hun zonden beleden. Ze geven hun zonden toe. Openlijk. Blijkbaar zijn ze erachter gekomen wat niet goed, wat zondig is in hun leven, in zichzelf. En er komen dus gigantisch veel mensen. Maar Matthäus die zoekt als het ware in op dat wat Johannes zegt tegen die Farizeeën en die Sadduceeën. Maar we merkten wel, wat Johannes zegt, dat kan nogal vragen oproepen. Bijvoorbeeld, meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Maar het is toch wel zo? Ze zijn toch kinderen van Abraham? Ze horen bij het verbondsvolk zelfs. Johannes ziet ze aankomen. En hij zegt, adderige broedsels. Letterlijk, kinderen van adders. Dus niet kinderen van Abraham, maar kinderen van adders. Giftige slangen. Waarom zo'n oordeel? In vers 1 tot 6 staat heel veel beschreven van wat wij kunnen zien. Hè? Maar hier gaat het over iets wat wij niet kunnen zien. Johannes die kijkt dwars door die mensen heen. Hij weet blijkbaar iets over hun binnenkant als profeet door de Heilige Geest. Ook al staan zij daar netjes in de rij, misschien wel om gedoopt te worden. Johannes kijkt dwars door ze heen en hij zegt, adderige broedsels. Wat is nu precies het probleem? Johannes was een voorbereider, hè? Hij zou mensen voorbereiden op de komst van Jezus. En wanneer ben je nu goed voorbereid? Dat is ook wel een belangrijke vraag voor ons, hè? Want we kunnen natuurlijk denken, ja, dat zei Johannes tegen hen. Die Farizeeën en die Sadduceeën, toen, daar. En zij waren natuurlijk ook maar een deel van de mensen die op Johannes afkwamen. En het waren ook mensen die Jezus nog niet kenden, hè? Het waren Joden. En toch moeten we vanavond dit stukje tot ons door laten dringen. Want als we alleen al in vers 10 lezen, alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt. Johannes zegt dus ook dingen die over meer mensen gaan. Want wanneer ben je nu goed voorbereid? Je zou zeggen als je goede vrucht draagt. Vruchten der bekering waardig, staat er. Zegt Johannes dan eigenlijk, je moet wel laten zien dat je het waard bent, hè? Want ja, als je geen goede vrucht voortbrengt, dan wordt je boom in het vuur geworpen. Misschien voelt u ook wel, als u die verse rustig leest, een soort beklemmend gevoel. Want wat als ik nou geen goede vrucht voortbreng? En als u het Matthäus-evangelie doorleest, dan ziet u dat die vruchten heel vaak terugkomen. Breng dan vruchten voort. Waar denken we eigenlijk aan bij vruchten? Misschien wel aan leven zoals God het van ons vraagt. Gehoorzaamheid. Gods wil doen. Om het even wat duidelijk te krijgen. Wie waren die Farizeeën en die Sadduceeën? Nou, dat waren Joden. Joden die belangrijk waren in de leiding. En er zijn best wat verschillen tussen die groepen. De Farizeeën die waren meer bezig met de relatie van het volk met God onderhouden door gehoorzaamheid aan de wet. En de Sadduceeën die hadden meer met het offeren. Als we nou denken aan die Farizeeën. Joden die het erg belangrijk vonden om God te gehoorzamen door de wet. Want Gods volk moest heilig leven. Is dat dan verkeerd? Is dat dan geen goede voorbereiding op de komst van de koning? En dan zegt Johannes, brengt vruchten voort. Dus past Johannes' opdracht eigenlijk wel bij deze mensen? Breng vruchten voort. We zien hier geen reactie van deze mensen, maar denk even mee. Zouden zij zich aangesproken voelen? Zij kunnen best wat vruchten noemen, toch? Oh, vruchten, ja. Ik bid veel. En ik geef geld aan arme mensen. Tienden, hè? Wat zijn nou die vruchten? We moeten vers 8 vooral in zijn geheel lezen. Vruchten der bekering waardig. Dat betekent vruchten in overeenstemming met de bekering. Vruchten die passen bij de bekering. Je zou kunnen zeggen dat de buitenkant past bij de binnenkant. En als je geen goede vruchten voortbrengt, dan past die buitenkant niet bij de binnenkant. Maar als je buitenkant wel heel mooi is, maar je bent van binnen niet bekeerd, veranderd, je hebt geen berouw, ja, dan past die buitenkant ook niet bij de binnenkant. En misschien was dat bij die Farizeeën en die Sadduceeën wel een groter probleem. Want inderdaad, ze bidden veel, ze geven tienden, maar toch. Jezus noemt hen later heel vaak geveinsden. In het Grieks staat daar hypocrieten. Een hypocriet, dat is een toneelspeler. Iemand met een buitenkant die niet past, die niet klopt met de binnenkant. Iemand met een masker op. Johannes die kijkt er dwars doorheen en die zegt addergebroedsels. Doe niet net alsof. Doe niet net alsof. Toneelspel. Toneelspelen. Nou, dat kennen we wel, hè? De kinderen kennen dat ook wel. Misschien verkleed je je wel eens. Als een dokter of als een zuster. Of als een brandweerman. En je trekt verkleedkleren aan. En je praat een beetje anders. En het mooiste zou zijn als je ook een masker op hebt. Dan hebben de mensen helemaal niet door dat jij het bent. Dan geloven de mensen dat je echt een dokter bent. Of wat je dan ook speelt. Toneelspel. Farizeeën en Sadduceeën, dat waren toneelspelers. Hypocrieten. Dit zei Johannes tegen hen. Ja, Johannes had eigenlijk wel gelijk, hè? Die mensen waren oneerlijk. Gemeen ook. Trots ook. Want ze dachten het door de wet, dachten ze wat te worden voor God. Zonder echt te vertrouwen op God. Zonder een veranderde binnenkant. Gelukkig zei Johannes tegen hen. Zij hadden het ook nodig, hè? Zij moeten zich ook aangesproken voelen. Misschien denken we, nou, zo zijn er vandaag ook mensen die dat nodig hebben, hè? Er zijn bijvoorbeeld gemeenteleden die in coronatijd helemaal niet meeluisteren met de kerkdienst. Er zijn zelfs mensen naar een andere gemeente overgestapt. Dat zijn wij gelukkig niet. Farizeeën en Sadduceeën. Dat waren de vijanden van Jezus. Dat zijn wij niet. Gelukkig niet. Maar toneelspel. Is dat niet voor ons allemaal een groot gevaar? De schone schijn. De buitenkant. Wij worden in het dagelijks leven nogal gestimuleerd om het perfecte plaatje te laten zien aan mensen. Punten te scoren. Dan is het moeilijk om eerlijk toe te geven hoe het echt is van binnen. Naar elkaar toe. En naar God. Als we net alsof doen, dan zetten we een masker op. En we kleden ons netjes aan. En we gedragen ons netjes als andere mensen het zien. En we houden heel de wet van God, zo lijkt het. Maar het is toneelspel. Bekering is een verandering van denken. Inderdaad, van binnen. Maar dat komt ook naar buiten. Johannes die doopt die mensen. En ze belijden hun zonde. Ze zeggen het openlijk. Wat niet goed was. En dan gaan die maskers af. Als je ondergaat in het water en je komt weer boven, dat is een teken van reiniging, hè? Inderdaad. Maar denk even mee, als je ondergaat in het water en je komt weer boven, dan is zeg maar je make-up is uitgelopen. En je haar plakt langs je gezicht. En je wil misschien wel weer snel naar huis om je weer op te knappen. Zeker als de koning komt. Maar dit was nou juist de voorbereiding op zijn komst. Want als er staat dat Johannes de weg gaat bereiden, de paden recht gaat maken, wat betekent dat? Dat als Jezus komt, dat er allemaal nette christenen klaarstaan? Kijk eens Jezus, wij hebben dit en wij hebben dat. We hebben een volle kerk en we hebben een betrokken jeugd. En ik heb zoveel voor u over. Nou, die mensen die gedoopt zijn, die hebben zojuist het berouw over hun zonden benoemd. Die zijn voorbereid. Mensen met een verbroken hart. We hebben nu samen gezien. Toneelspel, een masker op. Dat is dus een probleem. Dat de buitenkant niet klopt met de binnenkant. Waarom is dat een probleem? Toneelspel is gevaarlijk. In de eerste plaats is het gevaarlijk voor de mensen om ons heen. In de Bijbel zien we heel vaak die waarschuwing. Dat je zeker als leiders, dat je eerlijk moet zijn. Omdat je anders mensen voor de gek houdt. In het Oude Testament zie je de valse profeten. In het Nieuwe Testament zie je de dwaalleraars. Met een oneerlijke boodschap. Vrede, vrede, geen gevaar. Ofwel een eerlijke boodschap, maar dat ze er zelf niet naar handelen. Dat is gevaarlijk. En dat is dus een waarschuwing voor leidinggevenden. Een waarschuwing voor de kerkraad. Voor voorgangers. Voor ouders. Slechte reclame voor God is dat, als we niet uitleven wat we wel zeggen te geloven. En het haalt onze woorden onderuit. Kinderen en jongeren zien dat. Maar soms zien ze het niet. Dat is nog gevaarlijker. Want dat gaat natuurlijk mis, hè? Als een volwassen man zou spelen dat hij een arts is. En de mensen op hem vertrouwen als arts. Terwijl hij er helemaal niks van af weet. Dat gaat mis. Toneelspel. Dat de buitenkant niet past bij de binnenkant. Dat is dus gevaarlijk. Voor anderen. Maar in de tweede plaats is het ook gevaarlijk voor uzelf. Want u kunt het uw hele leven lang volhouden. Tot u voor God staat. En dan is het afgelopen. Dan is het klaar met het toneelspel. Waarom is voorbereiding nodig op Jezus' komst? Zodat het al eerder in ons leven gebeurt. Dat het toneelspel stopt. Die mensen die gedoopt werden door Johannes, die beleden hun zonden. Openbaar. En ik denk, moet dat nu? Het hoeft toch niet iedereen te weten wat ik voor zonde doe? Dat ik dat nou voor in de kerk moet gaan vertellen? Ik moet er niet aan denken. Nee, ik vind het al moeilijk om een fout toe te geven aan een ander. Moeilijk. Herkent u dat? Waarom is dat nou zo moeilijk? Nou ja, welk beeld zullen ze dan wel niet van mij hebben? Hoe zullen ze dan wel niet over mij oordelen, over mij denken? Maar God, die alles weet en die alles aan het licht brengt, ook in het oordeel. Welk beeld zal God dan wel niet van mij hebben? Zonde belijden. Zult het eens aan zo'n fariseer vragen? Welke zonde moet u eigenlijk belijden? Dan valt het misschien wel stil. En wij? Ja, wij zijn zondig. En wij weten van het evangelie van zonde en genade. En we zeggen misschien wel elke avond, ik ben zondig. En we zingen Psalm 51. Maar vertelt u dan eens waarom u zo zondig bent? Kunt u het concreet noemen? Want zonde, dat kan zo'n simpel woord worden, hè? En zo makkelijk over anderen. Wat zijn zonden? Fouten maken? Fouten maken, is dat zonde? Zonde is zonde tegenover God. Gods doel met ons leven missen. Zijn eer. Zonde, dat is dat ons hart niet op God gericht is. Die God die ons zoveel liefde geeft. Kijk even mee, wie staat daar in die rij om zijn zonde te belijden? Die jongen die veel te veel drinkt in het weekend. En dat eerlijk toegeeft. Tuurlijk. Maar ook die man van 35. Die openlijk toegeeft. Ik heb veel te veel gewerkt de afgelopen maand. Bijna elke avond overgewerkt. Is dat zonde dan? Ja, zegt hij, want ik deed het omdat daar mijn identiteit in zit. Dat is zo belangrijk voor me. En daardoor heb ik mijn gezin verwaarloosd. En zeker God. Wie staat er nog meer in die rij? Die man die toegeeft, die keer dat ik ging bidden bij de mannenvereniging afgelopen week. Is dat zondig dan? Ja, zegt hij, ik bad wel, maar ik dacht helemaal niet aan God. Ik dacht alleen maar aan al die andere mannen die zaten te luisteren. En wat zij ervan zouden vinden, van dat gebed. En dat het wel een heel goed gebed moest zijn. Die buitenkant, wel mooi. Johannes kijkt er dwars doorheen. Adderige broedsels. Slangenzaad. Dat doet herinneren aan het paradijs, hè? Paradijs, toen er een verschil kwam tussen die buitenkant en die binnenkant. Adderen gebroedsels. Meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Kom niet met excuses. Ja, maar ik heb altijd in de kerk gezeten. Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb in de kerkraad gezeten. Zoek geen zekerheid in dingen die geen zekerheid kunnen geven. Die mensen die werden gedoopt terwijl zij hun vruchten lieten zien? Nee, dat staat er niet. Ze werden gedoopt terwijl zij hun zonden beleden. Misschien denkt u wel tijdens deze preek of wel eens tijdens een andere preek. Ik hoop dat mijn zus deze preek hoort. Zij heeft het echt nodig. Want zij is toch altijd zo. Maar wij. Maar ik. Als ik eerlijk kijk naar mezelf. Naar mijn zonde. Niet naar de fouten aan de buitenkant, maar naar de motieven. Dat ik God niet op de hoogste plek heb staan. Stel u zelf ook even die vraag vanavond. Welke dingen waren er afgelopen week in mijn leven zondig? In wat ik deed of in wat erachter zat? Welke zonde heb ik te belijden? En als ik alle maskers afdoe en alle mooie jasjes van mijn goede gedrag en mijn medeleven, dan sta ik daar, naakt voor God. En wat zeg ik dan? Ik moet me schamen. Wees mij genadig. Heere God, waar moet ik heen? We leven in Advent, hè? Voorbereiding. Johannes heeft het over degene die na hem komt. Er komt iemand na hem. Jezus. Gelukkig. Maar als ik nou lees in vers 12, de wan is in zijn hand, hij zal het kaf verbranden. Zou u nou uitkijken naar Jezus' komst, als hij komt oordelen? Kaf en koren scheiden, op basis waarvan oordeelt hij? Dat ik het waard ben? Dat ik het goed genoeg gedaan heb. Wat zijn die vruchten? Nou, dat niet. En Johannes geeft hier geen checklist van vruchten. Maar het gaat om vruchten die passen bij de bekering. Dat u Gods woorden gelooft. En dat dat blijkt. Een overtuiging aan de binnenkant. En het kan niet anders dan dat dat eruit komt. En natuurlijk wordt dat ook heel praktisch. Dat lees ik bijvoorbeeld in Lucas 3. Het blijkt in hoe uw tijd en uw geld besteedt. En in wat u tegen andere mensen zegt. Dus een veranderde binnenkant kan niet zonder buitenkant. Maar een mooie buitenkant is dus ook niks waard als de binnenkant niet is veranderd. En de nadruk op vruchten en vruchtdragen, dat kan ervoor zorgen dat we vooral daarnaar gaan kijken. In ons leven en in het leven van andere mensen. En dan vooral naar de buitenkant. Maar uiteindelijk zien we dat Jezus zelf kaf en koren scheidt. Omdat hij alleen kan zien wat echt is. En Jezus brengt scheiding aan. Bomen die geen goede vrucht dragen, worden in het vuur geworpen. Alleen buitenkant, kaf, dat waait op een hoopje en het wordt in het vuur geworpen. We hebben wel gemerkt met elkaar, het gaat dus om een buitenkant die past bij de binnenkant. En het gevaar is dat ik een masker opzet, terwijl ik wel weet dat het niet goed zit. Toneelspel. Maar het gevaar zit nog veel dieper. Johannes die waarschuwt tegen zelfmisleiding. Dat ik zelf echt denk dat het wel goed zit. Niet doorheb dat ik in zo'n toneelspel zit. En dan moet er van de buitenkant dus keihard doorheen gebroken worden. Andere gebroedsels. En dan gaat het er niet om of ik me wel aangesproken voel. Maar dan gaat het erom dat ik aangesproken word. En dat ik daar wat mee moet. Zelfmisleiding. Ja, want zelfs die doop, dat kan alleen buitenkant zijn, hè? Die doop daar toen, iedereen deed het zo ongeveer. Denken te vluchten voor de toren door aan de buitenkant gedoopt te zijn. En ook als u belijdenis doet of aan het avondmaal gaat, dat kan allemaal alleen buitenkant zijn. Maar hoe weet ik dan dat het echt is? Bid. God, laat het mij zien. En lees de Bijbel eerlijk voor een antwoord. En misschien blijkt die echte binnenkant wel het meeste in wat we doen in het verborgene, als niemand kijkt. Als u bijvoorbeeld bidt voor iemand waar niemand van af weet. Maar ook wat u opzoekt op uw laptop als er niemand meekijkt. En als u dan ook zegt, ik moet me schamen. Heere God, waar moet ik heen? Ik zei al, we leven in advent, voorbereiding. Johannes heeft het over degene die na hem komt. En inderdaad, die komt oordelen. Maar we hebben net iets te snel gelezen. Want eind van vers 11 staat, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wat is dat? Dopen met de Heilige Geest? De doop aan de binnenkant. Dat de Heilige Geest u van binnen verandert. En dat u daardoor vrucht gaat dragen. Niet blijft zoals u was. En dopen met vuur? Sommigen zeggen dat is louteren. De zondigheid ervan afbranden. Maar in lijn met vers 10 en vers 12 kunnen we ook denken aan het vuur van het oordeel. Voor die mensen die aangesproken worden en zich niet bekeren. Die verandering van binnen, die zie je soms wel duidelijk van buiten. Kijk bijvoorbeeld naar Johannes de Doper. Johannes zegt, ik ben niet waardig om zijn schoenen te dragen. Johannes, heel nederig, sober. In zijn kleding, in zijn eten. Misschien wordt het daarom wel allemaal beschreven. En in Matthäus 11 horen we hem zelfs twijfelen. Bent u wel degene die wij verwachten? Maar dan zegt Jezus over Johannes dat er niemand is opgestaan die meerder is dan Johannes de Doper. Maar goed, dat is Johannes. Als uw masker af is, moet u misschien wel zeggen, dat oordeel, dat vuur, dat heb ik verdiend. Heere God, waar moet ik heen? We hebben het verhaal nog niet uitgelezen. Het hoogtepunt komt nog. In vers 13 staat: toen kwam Jezus. Oordelen? Nee, hij gaat in die rij staan. Om gedoopt te worden. Dat is echt onvoorstelbaar. Dat klopt toch niet? Dat is een verbazing. Dat is een wonder. Die heilige koning gaat onder in dat water. Waar al die vieze zonden en die mooie maskers in liggen. Neemt die zonde op zich. Ziet u uit naar kerst? Dat u daar meer van hoort? Toen kwam Jezus. Want als u zegt, wees mij genadig. Dan gaan we met kerst weer horen hoe God genadig kan zijn. Jezus gaat onder. Hij vlucht niet voor die toren. Zegt u ook, Jezus, kom. Ik heb u nodig. Waarvoor dan? Ja, we zitten in een crisis. Nee, voor mijn zonde. Voorbereiding. Is dat nodig? Ja, God wil ons voorbereiden. Zodat we Jezus nodig hebben. Omdat al onze maskers af zijn. En geloof dan. In degene die na Johannes kwam. Want zekerheid vind ik niet door heel de tijd naar binnen te gaan kijken. Maar door voortdurend naar hem te kijken. Nog even naar die mensen daar bij de Jordaan. Want je zou denken, ja nou is het verhaal uit. Hè? Die fariseeën en die sadduceeën, die hebben het gehoord. Die weten wat ze te doen staat. En ook al die andere mensen die daar staan te luisteren. Maar in Matteüs 21 staat dat Jezus zegt tegen de overpriesters en de oudsten, en daar staan ook fariseeën bij: voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is bij u gekomen in de weg der gerechtigheid. En gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Ze hadden kunnen luisteren. Als we denken, nou die preek van Johannes, die was niet heel pastoraal. Nou, die preek was heel pastoraal. Het was genadig dat ze gewaarschuwd werden. Maar ze hebben geen berouw gehad. De prediking van Jezus tegen hen is niet veel anders. In hoofdstuk 23 lees ik: wee u, schriftgeleerden, fariseeën, geveinsden, slangen, adderen gebroedsels. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Die fariseeën die hadden Jezus niet nodig, dachten ze. Wij hoorden vanavond, Johannes zei: adderengebroedsels. Als het klaar is met het toneelspel, Als we stoppen met onszelf mooier voor te doen. Als we heel eerlijk zijn naar anderen en naar God. Dan zeggen we, wees mij de zondaar genadig. Verlangt u zo naar Jezus' komst? Vlucht naar Jezus en wees eerlijk, ook al is het voor de zoveelste keer. Ook als u van een tollenaar weer een farizeer bent geworden. Wees eerlijk. Want de heilige koning, Jezus, komt. En hij gaat scheiden. Hij zal zijn tarwe in de schuur samenbrengen. Dat staat er, hè? Dat is troost. De vrucht, die is voor God. Dat is vrucht van God. Maar het kaf zal hij verbranden met vuur. Onuitblusselijk. Amen. Laten we gaan zingen. Als antwoord op de preek van Psalm 51, vers 5 en 9. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. En vers 9, Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen, het is nooit, o God, van u veracht geweest. Doe Sion wel, laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijn burgeren wijken. Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijandsmacht bezwijken. We zingen Psalm 51, vers 5 en vers 9. Laten we God danken en ook voorbeden doen. Grote God, dank u wel. Dank voor uw woord. Dat zo eerlijk is. Dank voor uw waarschuwing. Dank dat u ook ons wilt voorbereiden op uw komst. En dat u, Jezus, niet gelijk kwam oordelen, maar eerst zelf gedoopt werd. En zelfs tot in de dood ging. Dat u dat deed voor hoeren en tollenaars. Leer ons om het te zoeken bij u. Te vertrouwen op uw offer, uw genade. Als we geconfronteerd worden met onze eigen zonden. We belijden nu dat we niet altijd eerlijk zijn. Naar onszelf. Ook niet naar anderen of tegenover u. Wat is te veel schijn. Veel toneelspel, veel buitenkant. In de wereld en ook in ons leven. Wees ons genadig om Jezus wil. En verandert u ons ook. Dat we ons echt bekeren van dat wat we hebben beleden. Ook vanavond. Geef dat we verlangen naar uw komst. Elke dag in ons leven door uw woord. En verlangen naar uw wederkomst. Dat we verlost worden van onze zonden. En helemaal gericht zijn op u. Geef zo de doorwerking van uw woord in het leven van de gemeente. En van iedereen afzonderlijk. Barmhartige God, we bidden om steun voor alle die dat nodig hebben, die het moeilijk hebben, zeker in deze tijd. We bidden voor rouwdragenden, eenzamen. We bidden zo voor gemeenteleden, mensen dichtbij. Maar we bidden ook voor ons land. De overheid, geef wijsheid. En we bidden voor deze grote wereld waarin zo ontzettend veel nood is. Ontferm u. We bidden voor vervolgde broeders en zusters. Wees hen nabij. We bidden voor de kerk. Houd haar vast bij uw woord. We bidden ook voor mensen die u niet kennen. En geef ons de moed om eerlijk te getuigen van u. Trouwe God, we danken u voor deze dienst. En we bidden om de komst van uw koninkrijk. Alleen u, Vader, Zoon en Heilige Geest, komt toe. Lof en aanbidding, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 32, vers 1 en vers 5. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoot bedrog, maar blank oprechtheid voet. En vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een mijl door domheid voortgedreven. Gebit en toon door mensenhand bestierd, beteugelend woest en redeloos gedierd. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. We zingen Psalm 32, vers 1 en vers 5. Laten we bidden om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.